Welkom. Fijn dat u weer luistert naar de podcast van Brandweer Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Mijn naam is Hendrik Kramer.
En mijn naam is Andrea van der Wouden.
En vandaag hebben we ook weer een speciale gast in ons midden. En dat is Arthur Overkamp. Arthur, welkom.
Ja, dankjewel.
Zou jij je willen voorstellen? Wat doe je voor werk bij de brandweer? Wie ben je? Wat is het onderwerp wat we vandaag gaan bespreken?
Ja, ik ben Arthur Overkamp. Ik ben senior beleidsmedewerker risicobeheersing bij Brandweer Gooi en Vechtstreek. En we werken dus ook voor Flevoland. Ja, ik werk al ruim 30 jaar bij de brandweer. Altijd op het gebied van brandveiligheid. En dus met name op beleidsmatige zaken. Vanmorgen gaan we in ieder geval wat meer inzoomen op de nieuwe omgevingswet. En de wet kwaliteitsborging bouwen. En wat dat voor de brandweer betekent en wat het ook voor de burger betekent.
Ja, want ik heb begrepen dat een hele nieuwe wet is die ook consequenties heeft voor de burgers. Maar zeker ook voor de brandweer als het gaat om advisering van nieuw te bouwen objecten of te ontwikkelen gebieden. Zeg ik het dan goed, Arthur?
Ja, zeker. Het is een ingrijpende wet. Ik denk dat veel mensen al langere tijd daar allerlei informatie over gehoord hebben. Want het voortraject van de omgevingswet heeft heel lang gespeeld al. Dat loopt al meer dan 10 jaar, geloof ik.
Hij is nog wel eens uitgesteld, hè?
Inderdaad. Er zijn in de loop van de tijd steeds weer hiccups geweest. Waardoor het toch allemaal veel langer geduurd heeft dan gepland. En ik geloof dat er wel 5 of 6 keer een uitstel van de wet is geweest. Maar nu in ieder geval per 1 januari 2024 is die eindelijk van kracht geworden.
Welke wetten, bekende wetten, laat ik het zo zeggen, vervangt de omgevingswet?
Ja, de omgevingswet heeft eigenlijk een heel brede bereik. Alle zaken die in de fysieke leefomgeving spelen, dus op het land, op het water, in de lucht, die vallen allemaal onder de omgevingswet. En een heleboel andere wetten die daarvoor, voor bepaalde onderdelen zaken regelden, die zijn daarmee vervallen. En nu regelt de omgevingswet eigenlijk alle zaken op dat gebied. Dus denk aan water, aan wegen, aan bouwen, aan milieu, aan luchtkwaliteit. Van alles.
Maar als
en
ik
nog
een uitbouw wil maken aan mijn woning, noem maar wat, heb ik dan met de omgevingswet van te maken?
In principe ook. Okay. Dus alles wat er in de ruimte om ons heen gebeurt, dat valt onder de omgevingswet.
Oké, best omvangrijk dan, hè?
Ja, de vraag die mij dan wel eigenlijk triggert is, was het dan voor 1 januari zo slecht geregeld? Of wat maakt dan dat die omgevingswet zo nodig was om van kracht te worden?
Nou, een aantal doelstellingen voor de Rijksoverheid. Voor een deel wilden ze zaken makkelijker maken voor de burger. Met name door het aantal vergunningen wat mensen nodig hebben om dat te verminderen. Dus meer algemene regels dat je niet altijd een vergunning hoeft aan te vragen. Een belangrijk verbeterpunt is ook dat zaken meer onderling op elkaar afgestemd worden. Dus vroeger was het vaak, elke partij kijkt er vanuit zijn eigen belang naar een bepaald nieuwe ontwikkeling. Maar ja, het is natuurlijk veel beter als je al vroegtijdig met allerlei partijen bij elkaar gaat zitten en kijkt van, wat is belangrijk voor de ene partij en hoe kun je dat zo goed mogelijk op elkaar afstemmen? Want in het verleden was het nog wel eens dat er tegenstrijdige adviezen kwamen van verschillende overheidsinstanties. Ja, dan is het voor de aanvrager natuurlijk heel lastig van, waar moet ik nou rekening mee houden? Want de ene vraagt dit en de andere vraagt dat, maar dat is niet goed te matchen. Dus met de omgevingswet is veel meer een integrale benadering aan de orde, waarbij je met alle partijen gezamenlijk kijkt en als er eventueel zaken zijn die problemen opleveren, dan ga je gewoon tijdens het voorbereidingstraject voor een nieuw initiatief, een bouwproject of iemand die wat wilt gaan ontwikkelen in de openbare ruimte, dan kan je al aan de voorkant goed met elkaar gaan afstemmen. Hoe gaan we die eisen op elkaar afstemmen, zodat er 1 duidelijk advies komt waar iemand rekening mee moet houden.
Wat zijn, want jij hebt het over partijen, maar wat zijn partijen die daar dan met de omgevingswet te maken hebben? Zijn dat vooral gemeenten, omgevingsdienst? Wij als brandweer?
Ja, de partijen die vergunningen afgeven. Dus dat meestal is dat de gemeente, maar het kan ook zijn de provincie, soms de Rijksoverheid. Een waterschap, die bijvoorbeeld voor dingen aan het water vergunningen afgeven of dijken. Maar ook de adviseurs van de partijen die vergunningen afgeven. Dus denk aan Nou ja, de GGD, de omgevingsdienst die kijkt naar milieuvoorschriften, de brandweer op het gebied van brandveiligheid. Nou ja, misschien andere partijen, Rijkswaterstaat. Dus ja, er zijn diverse adviseurs die de gemeente ook ondersteunen bij de vergunningverlening. En die zijn daar ook een belangrijke speler in.
Ja, oké. En dat zit nu zeg maar aan de voorkant van een traject met elkaar om tafel in plaats van...
Ja, want ik had nog niet gezegd, een van die verbeterpunten van de omgevingswet is ook dat de termijn waarin een vergunning moet worden afgegeven, dat die flink verkort is. Als je nu iets indient, moet in principe binnen 8 weken duidelijk zijn of je een vergunning kunt krijgen.
Oké.
Er is nog wel een langere procedure die een half jaar kan duren, maar zeg maar veel dingen zijn binnen 8 weken te verlenen. Nou ja, vaak is dat een te korte termijn om zeg maar alles goed met elkaar af te stemmen. Dus daarvoor is er ook in de omgevingswet voor gekozen om meer naar de voorkant te gaan. En eigenlijk voordat de aanvraag binnenkomt al zo ver mogelijk zaken te gaan afstemmen met de initiatiefnemer. En dan kan het eigenlijk al meegenomen worden in het ontwerp. En als dan de aanvraag binnenkomt bij de gemeente of bij een andere overheid, nou ja, dan lukt het ook daadwerkelijk om in die korte termijn de vergunning af te geven. Omdat juist in het voortraject al met alle partijen is afgestemd. En kan de initiatiefnemer rekening houden met allerlei zaken die daarin meegenomen moeten worden.
Oké, en hoe gaat zo'n aanvraag dan? Iemand komt bij een gemeente met een idee? Of voorheen had je natuurlijk die formulieren om zo'n bouwvergunningsaanvraag in te vullen?
Nou, dat is al geruime tijd geleden. Want er was al, zeg maar de afgelopen, ik weet niet meer precies, maar meer dan 10 jaar was ook al zeg maar mogelijk om digitale aanvragen in te dienen. Maar daar zijn zeker wel wat veranderingen opgetreden. Want ook met de komst van de Omgevingswet is weer een heel nieuw digitaal stelsel ontwikkeld. Dat is ook een van de belangrijke redenen dat er steeds uitstel is geweest. Want juist die automatisering, dat kostte heel veel tijd. En daar zijn heel veel problemen mee geweest.
Okay.
Maar in ieder geval, de bedoeling is dus dat de initiatiefnemer dat digitale stelsel gebruikt. Dat kan je gebruiken om voordat je de aanvraag indient al te gaan kijken, nou ja, wat mag er op een bepaalde plek? Als jij iets wilt gaan ontwikkelen op, aan de rand van de plaats waar je woont, dan kan je al in het digitaal stelsel opzoeken van als ik op dat weilandje wat wil gaan doen, welke regels gelden er allemaal? Wat is daar belangrijk om rekening mee te houden?
Dat kan iedereen inzien?
Ja.
Oké.
Dus op het moment dat je dan in dat digitaal stelsel hebt gecheckt, nou ja, mag ik daar wat gaan ontwikkelen? Dan kan je inderdaad verder ook met een aanvraag indienen, want daar kan ook dat digitaal stelsel voor gebruikt worden. Krijgt dus de gemeente, in de meeste gevallen, krijgt die aanvraag binnen. En nou, met het digitaal stelsel zijn ook alle andere partijen aangehaakt. Dus bijvoorbeeld de brandweer kan ook dan van de gemeente weer een adviesverzoek krijgen. Wij hebben deze vergunningaanvraag binnengekregen. Brandweer, kunnen jullie advies geven op het gebied van brandveiligheid? En wij kunnen ook weer via het digitaal stelsel bericht teruggeven aan de gemeente. Nou, de bedoeling is dat daardoor in ieder geval de communicatie tussen alle betrokken partijen soepel verloopt.
Ja. En wat is er dan nu voor ons als brandweer, als risicobeheersing zijn, heel erg veranderd?
Nou, een aantal zaken op het gebied van de vergunningverlening, maar de veranderingen zijn wel breder. Want er zijn met de komst van de Omgevingswet zijn ook een aantal nieuwe zaken geïntroduceerd. Waar wij als brandweer, CQ Veiligheidsregio, want de brandweer maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio, mm-hmm, waar wij op adviseren. Er zijn dus een aantal nieuwe producten ook gekomen met de komst van de Omgevingswet. Bijvoorbeeld de Omgevingsvisie. Dat is een document wat gemeentes en ook provincies en het Rijk moeten opstellen. Waarin ze zeg maar een lange termijn visie geven van hoe willen wij onze gemeente verder laten ontwikkelen. Wat willen we mogelijk maken? Wat zijn de zwaartepunten in onze gemeente? Waar willen we bijvoorbeeld extra aandacht aan geven en dingen juist misschien beter gaan regelen? En andere dingen vinden we ongewenst en die willen we niet hebben. Dus elke gemeente maakt momenteel zo'n omgevingsvisie. Nou ja, dan is het natuurlijk ook belangrijk om te kijken welke veiligheidsaspecten moeten daarin meegenomen worden. Dus bij de ontwikkeling van zo'n omgevingsvisie zal de gemeente in ieder geval met de eigen burgers ook kijken van, nou, wat vinden de burgers belangrijk? Wat willen ze daarin als speerpunten benoemen? Maar verschillende adviseurs van de gemeente kunnen natuurlijk ook hun punten inbrengen. En wij zullen dan inderdaad bij omgevingsvisies ook adviseren, nou ja, hoe je veiligheid het beste kunt borgen en welke zaken extra aandacht vragen of welke risico's er zijn en wat je daaraan kunt doen binnen de gemeente.
Oké. Nou, dat klinkt op zich wel mooi zo.
Dat is zeg maar dan de omgevingsvisie. Dat is één voorbeeld van een nieuw nieuwe activiteit die we doen.
Maar daar wordt nog aan gewerkt bij de gemeenten, hè?
Ja, niet alle gemeenten doen het tegelijkertijd. Een aantal hebben hem al klaar. Sommigen zijn ermee bezig. Anderen moeten nog starten. Dus daar hebben ze ook de tijd voor. Het is niet dat het per ingang van de wet dat het meteen geregeld moest worden. Daar is een bepaalde overgangsperiode voor beschikbaar. Nou, een andere verandering is de komst van de omgevingsplannen. Dat is zeg maar, vroeger had je, nou, per gemeente waren de bestemmingsplannen met het hele grondgebied van de gemeente was opgedeeld in verschillende gebieden waar aparte bestemmingsplannen voor waren. Dat is nu afgeschaft en er komt in ieder geval één omgevingsplan per gemeente waar alle regelgeving die van belang is voor de openbare ruimte in wordt opgenomen. Nou, daar staan bijvoorbeeld ook dan zaken op het gebied van veiligheid in. En ook allerlei andere onderwerpen. Nou, dus voor ons is ook van belang als de gemeenten nu aan de slag gaan om die lokale regelgeving verder uit te werken. Nou ja, dat de brandweer in ieder geval ook meepraat over welke eisen gaan we bijvoorbeeld stellen aan een goede bereikbaarheid voor hulpverleningsvoertuigen. Wat moet er geregeld worden aan bluswatervoorziening? Want vroeger werd het op landelijk niveau werd het bepaald. Maar die regels zijn nu lokaal. Dat is nu een lokale verantwoordelijkheid. Dus ja, dat is ook van belang dat wij inderdaad daarbij betrokken zijn.
Betekent dat dan ook dat gemeenten zelf hun eigen regels mogen bepalen? Hebben die bijvoorbeeld beleidskeuzes, zodat ze zelf bepaalde aanvullende maatregelen mogen stellen?
Ja, voor een deel wel. Kijk, er zijn natuurlijk regels waarvan het Rijk zegt, wij vinden het belangrijk dat dit gewoon landelijk overal op dezelfde manier geregeld is. Dat wordt nog steeds op landelijk niveau gewoon vastgelegd. En ja, dat geldt overal hetzelfde. Maar er zijn juist met de komst van de omgevingswet ook een heleboel dingen overgeheveld naar de gemeente zelf. Want gemeentes kunnen natuurlijk vaak juist goed beoordelen wat zijn nou de specifieke omstandigheden in mijn gemeente. En ja, gemeentes zijn heel verschillend van karakter. De omgeving of de plek waar je zit in het land maakt veel uit op een aantal gebieden. Dus daarom zijn een aantal bevoegdheden ook naar de gemeente overgeheveld. En gemeentes kunnen inderdaad zelf ook aangeven, wij vullen veel aandacht geven aan het milieu, of we willen veel aandacht geven aan verdere ontwikkeling van het toerisme, of we willen veel aandacht geven aan een veilige leefomgeving. Dus dat soort speerpunten kun je dan ook als gemeente doorvertalen in je lokale regelgeving.
Mooi.
Huh? Ja,
maar op provincieniveau wordt dat dan niet meer, wordt dat niet bepaald?
Nou ja, er zijn ook nog steeds dingen die op provinciaal niveau natuurlijk bepaald worden, waar de gemeente dan weer rekening mee moet houden. Maar de Rijksoverheid heeft wel gezegd, met de omgevingswet willen we, wat kan dat het op laag niveau geregeld wordt. Dat hebben ze ook nu inderdaad overgedragen, die bevoegdheid aan gemeenten. Dus ja, wat dat betreft wel een positieve ontwikkeling, dat het gewoon meer maatwerk mogelijk is en dat beter ingespeeld kan worden op de lokale situatie.
Maar ik zit ook even hard op te denken. Hè, van wat betekent dat nu voor mij als burger? Wordt er dan voor mij als burger nu een hele andere rol verwacht? Hè? Daar waar ik vroeger die formulieren in moest vullen.
Ja, het hangt er natuurlijk vanaf in welke rol je als burger bent. Als je zelf iets wilt gaan bouwen of ontwikkelen, dan gelden inderdaad de zaken waar we het net over gehad hebben. Dus een andere manier van aanvragen, snellere doorlooptijd, betere integrale beoordeling van jouw plan wat je hebt. Maar als je als burger bijvoorbeeld te maken hebt met ontwikkelingen die bij jou in de buurt gebeuren, er wordt in één keer een grote nieuwe ontwikkeling gedaan, heb je als burger ook veel meer mogelijkheden om daarin je stem te laten horen. Want met de omgevingswet is bijvoorbeeld ook participatie van burgers beter geborgd. En iemand die ergens wat wil gaan bouwen of gaan ontwikkelen, die moet er ook voor zorgen dat alle mensen die daar in de omgeving wonen geraadpleegd worden en kunnen aangeven wat ze van de plannen vinden. En zaken die daarin worden meegenomen, die maken ook onderdeel uit van het vergunningverleningsproces. Dus dan kan de gemeente zeggen, we zien dat burgers heel belangrijk vinden dat dit of dat wordt aangepast aan het plan. Daarmee wordt dus ook de stem van de burger wel meer meegenomen bij nieuwe ontwikkelingen. En vanuit het perspectief van de burger is dat natuurlijk ook een goede ontwikkeling.
Maar dan heb je het niet over, want ik weet, als ik bij mij in de gemeente kijk, dan was in het huis en huisblad, stond altijd een deel van de gemeente, daar stonden ook alle
publicaties.
Publicaties. Maar dat is dan niet meer zo, maar dat is dan nu anders geregeld? Of is dat ook nog weer per gemeente verschillend?
Nee, als vergunningen worden afgegeven, worden ze nog steeds wel gepubliceerd, zoals dat tot nog toe ook gebruikelijk was. Okay. Alleen, misschien in mindere mate, omdat allerlei kleine bouwprojecten die zijn niet meer vergunningplichtig. Dus ja, die zul je dan ook niet in huis- en huiskrantjes tegenkomen. Dus het zullen meer de grotere projecten zijn die dan nog aangekondigd worden.
Ja, okay.
Ja, ik hoor je zeggen, er zijn een aantal activiteiten niet meer vergunningsplichtig. Betekent dat dan ook dat er meer mag en ook voor de brandweer meer potentiële risico's ontstaan? Of?
Ja, dat is een beetje lastig te zeggen. Ik denk wel dat op veel gebieden dat er meer maatwerk aan de orde zal zijn. Juist omdat dingen wat algemener geregeld zijn of niet altijd meer waterdicht zijn geregeld. Dus dat geeft wel meer mogelijkheden om specifieke oplossingen te bedenken die in de ene situatie weer anders kunnen zijn dan bij een ander object. Nou, en dat vraagt van ons natuurlijk wel dat we onze eigen mensen die brandveiligheid moeten beoordelen, dat die ook goed op de hoogte zijn om juist die verschillende oplossingen tegen elkaar af te zetten en te kijken of hoe we daar zo goed mogelijk invulling aan kunnen geven. En het kan dus zijn dat in het ene gebouw voor een andere oplossing wordt gekozen om iets te realiseren dan in een ander gebouw.
Ja, nu heb ik ook gelezen, Arthur, dat de wet kwaliteitsborging tegelijkertijd met de wet of met de omgevingswet van kracht is geworden. Wat hebben die twee met elkaar te maken?
Samen met de Omgevingswet is inderdaad ook de wet kwaliteitsborging voor het bouwen ingevoerd. Nou, een hele mond vol. Maar het gaat er eigenlijk om, ook dat is al een traject waar heel lang aan gewerkt wordt. Want ik geloof dat al iets van 6 ministers daarmee gestart is. En het gaat er eigenlijk om dat...
Ik weet niet waar dat nou wat over zegt eigenlijk.
Ja, over de kwaliteit van die wet.
Ja, voor de politiek.
Nee, maar... Ja. De bedoeling is zeg maar dat niet alleen maar de overheid betrokken is bij het beoordelen van nieuwe bouwaanvragen en controles uitvoert tijdens de bouw en uiteindelijk een bouwvergunning geeft. Maar de overheid wil dat ook private partijen dat die taken zouden kunnen opnemen. En de gedachte daarachter is dat die partijen in ieder geval kunnen zorgen voor een hogere kwaliteit. Omdat het beeld was dat gemeenten niet altijd controleren wat er daadwerkelijk gebouwd wordt. Mm-hmm. Kijk, bij complexe gebouwen, natuurlijk gaat de gemeente controleren, maar bij dakkapelletjes, bij kleine uitbreidingen, ja, vaak was er geen capaciteit voor en gebeurden de dingen in afwijking van de vergunning of in afwijking van de bouwvoorschriften. En dat gaf het beeld van dat kunnen we eventueel verbeteren als we daar private partijen op zetten. Of dat in de praktijk helemaal gaat uitpakken, dat moeten we maar zien. Mm-hmm. Maar in ieder geval is ervoor gekozen om gebouwen die niet al te complex zijn nu vanaf 1 januari via de private traject te laten beoordelen. Dat gebeurt door zogenaamde kwaliteitsborgers. En die doen eigenlijk vanaf het plan voor een nieuw gebouw, kunnen die de plannen beoordelen. Tijdens de bouw begeleiden ze ook de bouwen en controleren ze of alles gebouwd wordt zoals het in de plannen was opgenomen. En pas aan het einde van het traject, als het gebouw opgeleverd is, dan vindt de overdracht plaats van de werkzaamheden van de kwaliteitsborger naar de gemeente. En de gemeente is daardoor dus niet betrokken bij de vergunningverlening, mm-hmm, bij beoordelen tijdens de bouw of alles goed gaat. Dat gebeurt allemaal door die kwaliteitsborger. Ja, vanaf 1 januari is dat mogelijk voor kleinere bouwwerken en dat zijn vrijstaande woningen, rijtjeswoningen, kleine uitbouwtjes en nog een aantal beperkte objecten. Bijvoorbeeld kleine bedrijfspandjes die niet groter zijn dan 2 verdiepingen. Maar alle complexere bouwwerken die blijven nog wel gewoon via de overheid lopen. Dus de gemeente of andere bevoegde gezagen, die zullen inderdaad bijvoorbeeld kantoorgebouwen, horecagelegenheden... Mm-hmm. Tot de grootste. Maar
betekent dat dat wij als
doen.
Brandweer dan ook niks meer met. Dat we eigenlijk niks met die wet kwaliteitsborging te maken hebben?
Nou, onze rol verandert in ieder geval.
Ja.
We zijn inderdaad minder intensief betrokken bij. Bijvoorbeeld controles tijdens de bouw, oplevercontroles. Daarna eventueel wel. Nou, is het op zich voor de categorie die nu onder de wet valt en die dus vanaf 1 januari 2024. Via de kwaliteitsborgers wordt beoordeeld, is dat nog niet zo van belang. Omdat bij woningen zitten niet zoveel bijzondere
veiligheidsvoorzieningen. Nee, maar een kantoorpandje van 2 verdiepingen, ja.
En de bedoeling is dat na een proefperiode van een aantal jaren, op z'n vroegst in 2029, Die wet wordt uitgebreid ook naar complexere bouwwerken.
Okay.
Als alles goed gaat.
En dan 6 keer
daar maken we ons inderdaad wel wat meer zorgen over. Want voor de brandweer is het natuurlijk wel van belang dat wij goede informatie krijgen over welke voorzieningen zitten er in een gebouw. Want als er wat misgaat, dan moeten wij ook opdraven om daar mensen te redden en brand te bestrijden.
Ja.
Dus dan is het juist heel van belang dat we goed weten van welke voorzieningen zitten er in een pand. Mm-hmm. Waar moeten we rekening mee houden? Wat kan er qua brandontwikkeling gebeuren? Dus we zijn nu eigenlijk al aan het voorbereiden dat we in ieder geval straks als brandweer ook een goede rol krijgen bij de mede-advisering.
Mm-hmm.
Als vergunningverlening wat meer uit het zicht van de gemeente gebeurt. Maar dan willen wij wel goed op de hoogte blijven van wat er allemaal speelt op dat gebied. En het punt is dat er op dit moment al proefprojecten worden toegestaan met die complexere bouwwerken. Om te experimenteren van hoe gaat het als die straks onder de wet gaan vallen en dus ook door kwaliteitsborgers worden afgehandeld. Maar wij stellen nu de gemeente wel voor, en de gemeente willen dat ook, dat we wel zowel dan dat spoor via de kwaliteitsborgen volgen, maar ook nog gewoon een vergunning aanvragen indienen bij de gemeente. Dan heb je dus eigenlijk 2 trajecten naast elkaar.
Ja.
En dan kunnen we juist goed vergelijken van wordt de beoordeling van de brandveiligheid door de brandweer samen met de gemeente op dezelfde manier gedaan als de kwaliteitsborgers.
Ja.
En daarmee kunnen we ook hopelijk leerpunten naar voren brengen voor uiteindelijk de uitbreiding van de wet.
Ja.
En kijken of dat inderdaad goed gaat uitpakken voor die complexere bouwwerken.
Ja. Ja. Maar zo'n iemand die wet of de WKB controleert,
Kwaliteitsborger.
Die controleert natuurlijk wel of aan het bouwbesluit of BBL dan tegenwoordig wordt voldaan, neem ik aan.
Ja.
Dat blijft aan alle tijden natuurlijk.
Dat is hun rol inderdaad. Omdat het dus een commerciële activiteit is. Dat zij moeten wel betaald worden door de initiatiefnemer van een bouwproject. En als daar een bepaalde prijs voor wordt afgesproken, dan kan het natuurlijk betekenen dat zij hebben ingecalculeerd, tijdens de bouw moeten wij misschien 5 keer een tussentijdse controle doen.
Mm-hmm.
Maar als dingen wat tegenvallen of er is vaker controle nodig, kan het zijn dat op een gegeven moment het geld op is.
Yeah.
En als de kwaliteitsborger dan zegt, wij hebben geen mogelijkheid meer om nog meer controles te gaan doen, terwijl dat eigenlijk wel nodig is. Ja, hoe gaat het dan? En
dus, ik hoor allemaal uitdagingen.
Dat zijn nog wel wat zorgpuntjes. Van. Ja. En daarom mijn aarzeling aan het begin ook van, gaat dit systeem inderdaad de beoogde kwaliteitsverbetering opleveren? Want het blijft natuurlijk een kwestie van, het kost geld. En daar moet een bepaalde afweging in gemaakt worden.
Ja.
Ja. Nee, dat betekent ook dat onder de Omgevingswet een zorgplichtartikel van kracht is. Dat op het moment dat een gebouw opgeleverd wordt, wat gebouwd is onder de WKB, dat in ieder geval een gebouweigenaar verantwoordelijk blijft voor de kwaliteit van de brandveiligheidsvoorzieningen die in dat gebouw getroffen zijn. En ik heb ook begrepen dat de gemeente gewoon verantwoordelijk blijft voor de openbare orde en veiligheid. En op die grondslag ook daar toezicht op kan blijven houden.
Ja. En de gemeente blijft natuurlijk vanaf het moment van de oplevering ook weer verantwoordelijk voor de latere fase van het gebruik van het gebouw.
Mm-hmm.
Dus als bij oplevering moet de kwaliteitsborger ook met een dossier aantonen dat het gebouw voldoet. Dat alles gecontroleerd is en dat alle zaken die erin moeten zitten ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Dat dossier wordt overgedragen aan de gemeente. En als de gemeente op dat moment constateert van maar er staan toch wat dingen in die niet helemaal kloppen. Of er worden dingen goedgekeurd die in de praktijk in het gebouw niet helemaal kloppen. Dan kan de gemeente daarna nog steeds wel handhavend optreden. En bijvoorbeeld dan gaan aangeven dat er toch nog dingen aangepast of verbeterd moeten worden.
Ja, de gemeente blijft bevoegd gezag.
Niet tijdens de bouw, maar wel dus na oplevering.
Okay.
En de gemeente zal alleen maar akkoord geven voor ingebruikname als het pand ook daadwerkelijk een verklaring heeft van de kwaliteitsborger dat alles volgens de regels is uitgevoerd.
Mm-hmm.
En als de gemeente nog nodig vindt om daar eventueel wat aanvullende beoordeling op te doen of aanvullende documentatie op te vragen, dan bij twijfel kan dat gebeuren. Dus er blijft altijd nog wel de mogelijkheid, als er dingen niet goed zijn gegaan, om dan in te grijpen.
En kan dat ook al tijdens de bouw, Arthur? Stel dat de gemeente bijvoorbeeld twijfels heeft bij de kwaliteit van een bepaalde kwaliteitsborger. Heeft de gemeente dan de bevoegdheid om altijd dus zo'n bouw te zeggen van joh, wij willen toch met jou meekijken. Omdat bijvoorbeeld, nou, ik noem maar even een gek voorbeeld, we toch wat twijfels hebben over of er wel voldoende betonijzer in de constructie aangebracht is. Want als er straks beton gestort is, dan kunnen we dat nooit meer beoordelen.
Ja. Het is niet de bedoeling dat de gemeente weer alles gaat controleren wat eigenlijk de kwaliteitsborger zou moeten controleren. De gemeente kan wel aan de voorkant bepaalde kritische zaken aangeven waarvan zij zeggen, nou, dit vinden we zo belangrijk. Hier willen we zelf ook nog wel even een oogje in het zeil houden. Die kunnen aan de voorkant van de bouw dan afgesproken worden met de kwaliteitsborger, met de initiatiefnemer. Dus dan doet zeg maar, de kwaliteitsborger het meeste werk gewoon tijdens de bouw en houdt alles in de gaten. Maar op die afgesproken momenten kan de gemeente alsnog langskomen om toch nog wel even te checken van nou, gebeurt het inderdaad goed? En daarnaast is er een verplichting voor de kwaliteitsborger. Als die constateert dat dingen niet helemaal goed gaan of dat er mankementen zijn die niet in het bouwtraject verder opgelost kunnen worden, dan moet die kwaliteitsborger de gemeente waarschuwen van nou, we constateren hier een probleem. En dan kan de gemeente ook weer inspringen, zelf controleren of het inderdaad iets is wat ernstig is en wat niet klopt. En dan kan de gemeente ook weer handhavend optreden. Ja. Dus okay. Er is ook tijdens de bouw nog wel een bepaalde wisselwerking om te zorgen dat, nou ja, dat er geen vervelende of ongewenste dingen gebeuren. Ja.
Maar ik neem toch ook aan dat je niet zomaar een kwaliteitsborger kunt worden.
Nee, nee, dat sowieso.
Gaan we allemaal wildgroei van bedrijfjes krijgen nu?
Nee, ja. het zijn wel. Die partijen moeten inderdaad aan bepaalde regels voldoen. En dat zijn we officieel aangewezen
ja, precies,
partijen.
Ja.
Ja. Hey Arthur, nu begrijp ik dus uit je verhaal, hè, dat die WKB dus vooral kijkt naar het bouwen van het gebouw zelf. En een gebouw wordt altijd geplaatst in of gebouwd in een bepaalde omgeving. En als dat gebouw bijvoorbeeld dichtbij een spoorlijn ligt, dat er aanvullende maatregelen genomen moeten worden ten aanzien van bijvoorbeeld goederentreinen met gevaarlijke stoffen die daar langs kunnen rijden. Hoe is die wisselwerking? Kijkt daar een WKB-toetser ook naar, een kwaliteitsborger naar? Of doet dat de brandweer weer? Of?
Ja, nou, goede vraag. Inderdaad, de kwaliteitsborger let alleen maar op het voldoen aan de bouwvoorschriften. Dus allerlei zaken die verder nog spelen, die zijn buiten nou ja, de rijkwijde van de bevoegdheid van de kwaliteitsborger. Dus inderdaad, het is van belang dat de gemeente in samenwerking met adviseurs van de gemeente bij de start van de bouw ook bepaalt welke bijzondere zaken daar nog spelen. En bijvoorbeeld wat je zegt, transport van gevaarlijke stoffen of andere risico's in de omgeving, die kunnen inderdaad van invloed zijn op die bouwplannen. En voor die zaken is inderdaad dan nog wel mogelijk dat de gemeente, geadviseerd door bijvoorbeeld de brandweer, aan de initiatiefnemer of aan de kwaliteitsborger aangeeft, nou ja, hou er rekening mee bij het bouwen van dit pand in de buurt van een spoorlijn met gevaarlijke stoffen, gelden wat aanvullende voorschriften of daar moet je rekening houden met bepaalde zaken die in het bouwplan moeten worden meegenomen. Dus die aanwijzingen komen dan bij de kwaliteitsborger en die kan dus ook dat soort aanvullende adviezen van de gemeente meenemen bij de uitwerking van het bouwplan. Dus inderdaad, naast de bouwkundige beoordeling door de kwaliteitsborger kunnen er zeker nog van voor andere onderwerpen aanwijzingen of nou, bepaalde wensen, eisen worden meegegeven aan de initiatiefnemer.
Ja, dus de brandweer en de gemeente is dus niet helemaal uit beeld?
Nee, zeker niet. Nee.
Dat is maar goed ook, denk
ja,
ik.
Ja, precies.
Volgens mij hebben we, als ik het zo beluister nou ja, wat je, het verhaal wat je vertelt, dan denk ik, nou, ik ben benieuwd hoe het de komende jaren gaat. Maar volgens mij hebben we nog wel uitdagingen
ja.
daarin.
Ja.
Hey, wat ik me nog afvroeg, Arthur, stel dat ik nu voor op 1 december een vergunning heb aangevraagd. Had ik die vergunning dan op 1 januari of op 2 januari opnieuw moeten aanvragen? Of kan die oude vergunning gewoon nog door?
Ja, dat geldt niet alleen nu, maar zeg maar ook bij andere wetten die op een gegeven moment worden ingevoerd. Zolang je nog voor de verkrachtwording van de nieuwe regelgeving iets indient, wordt het beoordeeld op basis van de oude regelgeving. Dus inderdaad, als jij een bouwaanvraag voor een woning hebt ingediend in december, dan wordt die gewoon nog door de gemeente afgehandeld. Maar als je nu zeg maar een vergunning voor een Of als je een nieuwe woning wil bouwen, ja, dan moet je inderdaad een kwaliteitsborger inschakelen. En die gaat dan jou, nou ja, helpen. Of in ieder geval de bouwpartij die je hebt ingeschakeld beoordelen tijdens de bouw. En dus inderdaad, het van kracht worden van de wet is bepalend. Heb je daarvoor ingediend, dan gaat het volgens de oude werkwijze en daarna volgens de nieuwe werkwijze.
Nee, maar het is dan bijvoorbeeld niet zo dat je na 1 januari ineens bijvoorbeeld hele andere regels krijgen of eisen.
Burgertje pesten.
Ja, nee, bijvoorbeeld. Ja,
nou, nee. Gelukkig zeg maar, niet. De bouwvoorschriften zijn ook, nou, ik denk voor een groot gedeelte hetzelfde gebleven als voor 1 januari. Maar er zijn qua werkwijze en qua procedure zijn er natuurlijk wel een aantal zaken die wat anders geregeld zijn. Ja.
Wordt het niet duurder voor de burger om via dit WKB en zo'n controleur en alles te bouwen? Of was het zo, maakt dat weinig uit?
Nou ja, je bespaart op de leges die je aan de gemeente moet betalen. Want anders had je natuurlijk voor een bouwaanvraag moet je ook de leges betalen aan de gemeente.
Ja.
Maar daarvoor in de plaats komen de kosten van een kwaliteitsborger extra.
Ja,
en zeker voor kleinere verbouwingen kan dat nog aardig oplopen. Ik weet niet exact de bedragen, maar, ja, je bent toch snel een flink bedrag aan een kwaliteitsborger kwijt.
Ja.
Dus weliswaar zegt de overheid, nou, we hopen op een hogere kwaliteit. Maar ja, de kosten worden ook al wat meer, denk ik. Zeker voor kleine objecten.
Ja, oké.
Nou, ik denk dat wij een compleet verhaal gehoord hebben over de omgeving.
Het is mij een hoop duidelijk geworden. Dus ik hoop voor de luisteraars ook.
Ja, ja. En dit was toch alweer onze 12e podcast, Andrea.
Ja. Ja, dat gaat goed, hè? Steeds meer luisteraars.
Ja.
Weet ons te vinden.
Ja.
Fantastisch.
Nou, dat is heel mooi. En nou ja, alleen maar positief.
Ja, ja, zeker.
Nou, Arthur, dank je wel voor je verhaal.
Ja, en, graag gedaan.
We blijven zeker dit dossier volgen. En mochten er ontwikkelingen zijn, dan...
We laten nog een keer een deel 2 doen.
Zijn we zeker benieuwd.
Dankjewel, Arthur.
Graag gedaan.